In vers 6, wij spreken de wijsheid Gods onder te midden van de volwassenen, volmaakten, volgroeiden betekent het eigenlijk, volwassenen dus. En het is duidelijk hoor, want dat hoef je ook niet in een woordenboek te zoeken. Dat kun je gewoon hier vinden. Want de volmaakten uit vers 6 van hoofdstuk 2 staan tegenover de jonge kinderen uit hoofdstuk 3 vers 1. Een halve bladzijde verder. De baby's dus, die met melk gevoed worden enzovoorts. Lijkt me duidelijk genoeg dat het om die tegenstelling gaat. Dus volmaakten zijn volwassenen. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, in geestelijke zin dus volwassen, uiteraard. Maar, zegt hij, dat is een wijsheid niet van deze wereld. Nou, dat is precies waar het over gaat. Want de wijsheid van de wereld, dan wel de wijsheid van de oversten deze wereld, die zou immers teniet worden, zegt de rest van vers 6. Waarmee de apostel dus teruggrijpt gewoon op hoofdstuk 1. Want erg snel gaat hij hier niet, hoor. Dus een vreselijk langzaam tempo vergeleken bij de Romeinenbrief. Of zelfs de Hebreeënbrief, nadat hij op gang gekomen is in hoofdstuk 7 dan. Hè? Maar goed, maar het is een heel langzaam tempo, inderdaad. Want de wijsheid deze wereld zou teniet gedaan worden. En de wijsheid van de oversten deze wereld. Want die schriftgeleerde, hoe heet het ook maar, die wijze, die schriftgeleerde, die onderzoeker uit hoofdstuk 1 vers 20. Dat zijn in principe de oversten van deze wereld. In hoofdstuk 2 vers 6, degene die leiding geven namelijk, en die normen bepalen en dat soort dingen meer. Hè. Maar die oversten deze wereld, die hadden weliswaar een wijsheid, maar die zou er niet gedaan worden. Maar de aardigheid is dat hier zij nog apart erbij genoemd worden. En wijsheid niet deze wereld, nog de oversten deze wereld. Ze worden apart erbij vermeld, omdat waar die wijsheid teniet gedaan wordt, daar worden deze oversten der wereld uiteraard ook teniet gedaan. Dat wil zeggen, daar verliezen zij ook hun macht. Als hun wijsheid ophoudt, houden zij zelf dus ook op. En dat is ook wat in de volgende verse natuurlijk naar voren gebracht wordt, met een fijn gevoel voor humor, denk ik altijd. Maar goed, daar komen we nog op. Hij spreekt namelijk een wijsheid te midden van de volwassenen, en dan vers 7... Maar wij spreken de wijsheid Gods, niet die van de wereld, maar de wijsheid die van God komt, van God afkomstig is, uiteraard, waarvan gezegd wordt dat die bestaat in verborgenheid. De vertalers hebben dat woord bestaande tussengevoegd. Zij moesten natuurlijk ook wel, want hoe maak je anders zo'n zin, hè? Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, dat kan ook. Maar de vertalers hebben gedacht dat we dan misschien zouden bedenken dat hij in het geheim die wijsheid Gods bekend maakt. Dus achter gesloten deuren, weet u wel. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. En dat blijkt uit het verband uiteraard ook wel. Dus de vertalers hebben bestaande in ertussen gevoegd. En dat zal dan wel. Maar daar gaat het ook om. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Want hoe je dat vers ook draait, je kunt er nooit wat anders van maken dan wat de apostel verstaat onder wijsheid Gods. Dat is precies datgene wat bedekt was, zoals in de rest van het vers staat. Wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was. En dat betekent dus dat er een bedekking over lag. De tweede Korinthebrief gaat daar veel uitgebreider op in. Ja, 2 Korinthe, ik denk altijd moet ik dat nou opzoeken, maar dan kom ik nooit meer terug in 1 Korinthe 2. Hè. 2 Korinthe 3 weet u wel, waar staat dat wij gemaakt zijn. Nou, Paulus zegt het van zichzelf en zijn medewerkers. Hij zegt, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet der letter, maar des geestes. En misschien herinnert u zich dat wij vorige keer een hele discussie hadden nog over de geest en kracht uit vers 4 in dit hoofdstuk. Maar goed, 1 Korinthe 3 of 2 Korinthe 3. Wij zijn bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Waarna de apostel in de rest van dat schriftgedeelte en ook de rest van die pericoop uiteenzet dat een bediening is waarbij de bedekking is weggenomen. Waarmee dus ook gezegd wordt, met totaal andere woorden dan hier in 1 Korinthe 2, dat wat de apostel Paulus doet, dat is de prediking van het nieuwe verbond, maar in het bijzonder, want dat zegt hij, dienaren van het nieuwe verbond, de prediking van het nieuwe verbond, maar in het bijzonder dus de prediking van die dingen die bedekt waren en die voor degenen die onder de wet leven nog steeds bedekt zijn. Want, zegt hij, tot de dag van heden ligt een bedekking over, en dan kan ik het nooit citeren, maar ik heb wel een paar dingen onthouden. Hij zegt, er ligt een bedekking over hun ogen. Er ligt een bedekking over hun oren. Ik weet niet of het erbij staat in 2 Korinthe 3. Er ligt een bedekking over hun aangezicht, over hun hoofd. Kortom, er ligt een bedekking over hun Bijbel. Want daar komt het op neer. En daarvan wordt gezegd dat die bedekking weggenomen wordt door de Heer, als zij tot de Heer bekeerd zullen zijn. En dat is een verwijzing naar rechtstreeks oud-testamentische uitspraken. Maar zo wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. Dus een rechtstreekse verwijzing naar oud-testamentische uitspraken waar dat staat, dat men zich eerst zou bekeren tot de Heer en dan zal de Heer zich openbaren en zal dus de bedekking wegnemen. En vervolgens staat er dat die bedekking door Christus zal worden weggenomen. Want als men zich bekeert tot de Heer, dan komt men in de praktijk gewoon dus tot Christus en die neemt de bedekking weg. Dat heb ik eens nagevraagd aan de Emmausgangers. Die hebben mij dat verteld. Dan ben ik net Henk van der Meijden. De Emmausgangers vertelden mij. Nou goed. Maar die vertelden mij dus dat inderdaad Christus hen de schrift opende. Hoe hij ons, was ons hart die brandde in ons, toen hij ons de schriften opende. Enzovoorts. Want het is Christus die de bedekking wegneemt. 2 Korinthe 3. En dus ook Lucas 24, de Emmausgangers. Of het is de Heilige Geest die de bedekking wegneemt, want die zou ons in heel de waarheid leiden. Johannes 14, 15 en 16. 17 eigenlijk ook. Maar goed, Johannes 14, 15 en 16. Die zou ons in heel de waarheid leiden. Daarom heet hij ook de Geest der waarheid. Enzovoorts. Die zou het immers uit de Heer Jezus nemen en het ons verkondigen, was de gedachte. Was precies hetzelfde verhaal. De ware dingen, dat staat er ook bij. Waarvan de Heer tot zijn discipelen zei, ik heb nog veel meer dingen te zeggen, maar die kunt gij nu nog niet dragen. Nee, zij waren nog niet eens jonge kinderen in Christus, want ze waren nog niet wedergeboren. Laat staan dat ze beschouwd worden als te behoren in de categorie volmaakten, hier uit 1 Korinthe 2. Dus zei de Heer, nou er komt nog veel meer. Hij zei zoveel van hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Maar goed, dat was Paulus uit Romeinen 16. Maar zoiets zei hij, dus er komt nog meer. Precies zoals Paulus dat zei aan het einde van de Romeinenbrief. Er komt nog meer. En Paulus zei, dat komt door profetische geschriften. Dat komt dus nog, in andere brieven kennelijk, zoals ook blijkt. Maar de Heer zei, het komt door de Geest. En Paulus zei, dat is ook zo, want ik heb het door openbaring ontvangen en bovendien, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed en dus bij, als het niet bij vlees en bloed was, is hij te raden gegaan bij de geest. Maar dat was Galaten 1, want je vindt het in al Paulus' brieven, hè? En met name steeds in de eerste hoofdstukken. Nou, hoe dat ook zij, het gaat om dingen dus die bedekt waren, welke God, lees ik nog weer vers 7 van 1 Korinthe 2, wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was. Er lag dus een bedekking over. Let op dat ook hier niet staat dat het er niet was. Er staat, het was er wel, maar het was bedekt. En als het bedekt is, moet het er eerst zijn, anders kan het niet eens bedekt worden. En als de bedekking wordt weggenomen en het was er niet, dan betekent dat de bedekking wordt weggenomen en daarna is er nog niks, want er ligt daar niks onder. Ik hoop dat ik dat nou duidelijk genoeg zeg, hè? Dat bedekt was wil niet zeggen dat het er niet was. En dat het niet vastgelegd was. En zeker wil niet zeggen dat het niet vastgelegd was in de schrift. Het wil zeggen dat er een bedekking overheen lag. Een bedekking die in de praktijk, maar dan wordt het iets moeilijker. Een bedekking die in de praktijk ontstond door en in stand gehouden werd door het leven onder de wet. Het lezen van de Bijbel met het oogmerk om die Bijbel meteen toe te passen in het praktische leven van de mens. De verkeerde methode dus. De methode waarbij de mens probeert het woord Gods in te passen in zijn eigen wijsheid. In zijn natuurlijke wijsheid en in zijn natuurlijke denken. Nou, daar past het dus niet in. En dan blijft er een bedekking over liggen, want dan zal men het nooit, maar ook nooit begrijpen. Men zal er zelfs geen oog voor hebben zelfs. En dat is wat met het Oude Testament gebeurd is in het verleden en wat er nu nog steeds veelal mee gebeurt. Er blijft een bedekking overheen liggen. Ik heb, ik, ja, ik, ik, als ik weer eens wat lees, dan komt dat meteen weer boven. En dat is niet altijd de bedoeling. Ik heb van de week nog een heel boek zitten lezen. Bijna een heel boek. Hoe staat het, ja. Maar goed. Maar ingewikkelde verhalen enzovoorts over verborgene dingen, jawel. Maar het blijkt dat de schrijver van het boek weliswaar bepaalde zaken heel goed ziet, die over het algemeen tamelijk onbekend zijn, maar dan krijg je het nou weer. De man is bezig met het toepassen van bijbelse waarheid op aardse zaken, op het aardse leven en op de aardse situatie zelfs van bepaalde volkeren enzovoorts. Nee, ik zeg in het publiek toch niet waar ik het precies over heb, maar of toepassen op aardse zaken, op aardse volken, op omstandigheden, op wetten die er zouden moeten zijn en wetten die wij hebben en die onbijbels zijn en bijbelse wetten die nooit, maar dan ook nooit ever zijn toegepast, hoewel ze toch eenvoudig zijn en dat soort dingen meer. Maar tot mijn verbijstering moest ik vaststellen wat ik eigenlijk altijd al wist. Namelijk dat waar men zo bezig is, daar heeft men totaal geen enkel zicht op wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. En dat is precies wat echt verborgen was. Namelijk het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. De roeping van een volk uit de volkeren, uit de wereld, uit een oude schepping. En waar men gericht is op de volkeren, op de wereld en op een oude schepping en op het vlees, zal men dus nooit zien wat de Bijbel zegt en ook wat het Oude Testament zelfs al zegt over Gods werk in onze dagen, wat immers niet van doen heeft met deze oude schepping, maar wat juist gaat over de dood van de oude schepping eigenlijk, het negeren daarvan. Nou, meer wil ik er in de gauwigheid niet over zeggen. Maar wat ik maar wel wil zeggen, is dat in het Oude Testament heel wat geschreven staat, in het Nieuwe trouwens net zo goed, wat in de praktijk bedekt is doordat men het woord leest en bestudeert vanuit de wijsheid van de wereld. Ik weet het is bijzonder meeslepend. Dan denk je, oh, zit dat zo in elkaar? Interessant, interessant. Als je al die achtergronden leert van hoe het met die Bijbel zit, dan begrijp je er een boel van. Nou, ik moet u zeggen, het lijkt heel interessant, maar je begrijpt er geen steek, maar dan ook absoluut niets van. De Bijbel wordt niet verklaard vanuit wereldse achtergrond, niet vanuit geschiedkundige achtergrond of wat dan ook. De Bijbel verklaart zichzelf. En al het andere zou je dus schade en drek moeten achten, want dezelfde gedachten die de apostel hier naar voren brengt, komen wij ook tegen in Filippenzen, maar dat heb ik u al eens voorgehouden, u weet toch, hè? Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Dus Filippenzen komt inhoudelijk overeen, tot op zekere hoogte althans, met Korinthe. En precies, in Korinthe gaat het om het wegdoen van die dingen van de oude wereld, en waar gaat het in Filippenzen over? Hetzelfde, al wat mij winst was, heb ik verlies gerekend, opdat ik Christus mogen gewinnen, enzovoorts. Hè. Alles wat mij winst was, alles wat ik van nature mee had, alles wat ik mee had aan menselijke wijsheid, en een Joodse wijsheid, en een Griekse wijsheid, hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht, opdat ik Christus zou gewinnen. En hij zegt, mijn standpunt in het leven is, mijn positie is die van vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, enzovoorts. Dat zo hoort het te zijn. En al het andere kan verbijsterend interessant zijn, maar in de praktijk is het gewoon een bedekking.
Jeremia zegt het zo mooi in Jeremia 8, vers 9. Ze hebben Gods woord verlaten, wat wijsheid zouden zij dan hebben?
Ja, ja. Ja, ik verwijs in dat geval altijd naar Jesaja 28, die ligt mij voorop, hè. De wet is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, enzovoort. En dan zegt de Heer, aan wie zal ik dan de wijsheid leren en aan wie zal ik het gehoorde te verstaan geven? Nou, hun in ieder geval niet, voor hun is het bedekt en blijft het ook bedekt. Tot in onze dagen, zegt de apostel. Nou goed, bedekt dus, maar bedekt wil zeggen, het was er wel, maar men ziet het niet. Waarom ziet men het niet? Nou, er staat ook in dit hoofdstuk, omdat het zaken zijn die geestelijk onderscheiden worden. Waar stond dat? Einde van vers 14. Het zijn dingen die geestelijk onderscheiden worden. Men moet daarvoor het vlees en dus de uitwendige dingen gewoon aan de kant zetten. Die spelen daar geen rol in. Het gaat om dingen die geestelijk onderscheiden worden. Moet een heel andere levensinstelling hebben. Heel andere, heel andere basis voor het denken. Het denken namelijk vanuit de geest die gesproken heeft. Vanuit het woord dus. Een denken vanuit God. Daar gaat het om. En dat is wel een vernieuwing van denken. Niet maar een anders denken, maar het is een volstrekt omgekeerd denken. Denken van God uit in plaats van de mens uit. Nou goed, de apostel heeft er nog genoeg over te zeggen in dit schriftgedeelte, dus ik ga maar gewoon door. Het gaat om dus wijsheid Gods die bedekt was in het verleden. En je mag dus aannemen, want ik kan er niks anders bij bedenken, dat die dingen in ieder geval bedekt waren in het woord. Dat wil zeggen, ze waren er in het woord, in de schriften uiteraard. Anders heeft het geen enkele zin om te zeggen dat het bedekt was. Want als God het niet gesproken heeft, dan moet je gewoon zeggen, het was er niet. Of God heeft het niet gezegd. Of iets dergelijks. Hè? God heeft het niet willen bekendmaken. Of op een of andere wijze. Nee, de staat was bedekt. Hij heeft het dus wel gesproken. Maar hij heeft het niet geopenbaard. Want openbaren betekent immers de bedekking wegnemen. En zo staat het letterlijk in Efeze. De verborgenheid, de bedeling der verborgenheid enzovoorts, waarvan de apostel Paulus inderdaad zegt dat die in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, God heeft het wel gesproken, maar er is een bedekking overheen gebleven op een of andere wijze. Maar nu is de bedekking weggenomen. En dat is maar waar het om gaat, hè? En dat laat ik u nog wel eens zien bij gelegenheid. Maar ga eerst even door in dit vers. Dus verborgenheid, die dus bedekt was, want dat is wat het begrip verborgenheid ook betekent. Als je echt Bijbelse handboeken gebruikt, zul je zien dat het woord mysterion, mysterie, dus wat hier gebruikt wordt, dat het inderdaad niet slaat op iets wat totaal onbekend is, maar op iets wat wel ergens is enzovoorts, maar wat slecht toegankelijk is. Dat wil zeggen, er is een bedekking over. Dat is precies het idee. Dat klopt ook, maar daar heb je die commentaren niet voor nodig. De Bijbel zelf laat het al zien, omdat doordat verborgenheid gesteld wordt tegenover openbaring. En openbaring betekent nou eenmaal letterlijk ontsluiering. Bedekking wegnemen dus. Dus wat verborgen is, is gesluierd of versluierd. En als het geopenbaard wordt, wordt de sluier weggenomen. En Paulus wist hoe het in elkaar zat. Via de apostel Paulus in het bijzonder wordt de bedekking ook daadwerkelijk weggenomen. Maar het was omdat die ook inderdaad terstond na zijn bekering niet te raden ging bij vlees en bloed en dus bij de geest. En voor de goede orde, want dat wil ik er dan toch nog wel even duidelijk aan toevoegen. Als de apostel Paulus daarover spreekt in Galaten 1... en zegt dat hij na zijn bekering terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed enzovoorts, dan vertelt hij er keurig bij, alleen moet je dan ook opletten, dan vertelt hij er keurig bij wanneer hij dan te raden gegaan is bij die geest. En wanneer het dus hem overkomen is, dat inderdaad de sluier, de bedekking dus, werd weggenomen. Kortom, hij vertelt erbij wanneer het ook waar, maar ook wanneer het gebeurde dat God zich inderdaad aan hem geopenbaard heeft, rechtstreeks. Waarbij dus die wijsheid Gods aan hem bekendgemaakt werd. Ja, staat erbij. Dat was namelijk tijdens, als ik het moet plaatsen in de geschiedenis van Handelingen, was het tijdens zijn verblijf in Damascus. Alleen, het was niet in Damascus, maar het blijkt dat zijn verblijf in Damascus werd onderbroken. Het wordt in Galaten niet expliciet gezegd, of in Handelingen bedoel ik, wordt het niet expliciet gezegd, Handelingen 9. Maar je kunt het er terugvinden, want er is ineens een gat in de geschiedenis. De geschiedenis van Paulus in Damascus breekt af en daarna gaat het weer verder met en het geschiedenis na vele dagen. Waarna je afvraagt wat in die vele dagen die ertussen lagen gebeurd is. En als je dat vergelijkt met Galaten 1, zul je zien dat de apostel zijn verblijf in Damascus heeft onderbroken. Dat schrijft hij daar namelijk. Dat hij vanuit Damascus gegaan is naar Arabië en kennelijk naar de berg in Arabië. Het is Galaten 1. Hij is gegaan naar Arabië. En ik zeg altijd, Arabië komt nog maar op één andere plaats voor in het Nieuwe Testament. Dat is 3 hoofdstukken verder, in Galaten 4. En daar blijkt er een berg te zijn in Arabië met de naam Sinaï. Zodat je meteen weet waar de apostel Paulus dan naartoe gegaan is. Die is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Niet bij Jodendom, waardoor hij misleid geworden was, dat wist hij. Niet bij de gelovigen in Jeruzalem, die hem sowieso trouwens toch niet zouden ontvangen, zoals later blijkt. Want ze wilden hem ook inderdaad niet ontvangen. En bovendien waren dat juist de lui die hij vervolgde, omdat hij niet beter wist. Dus daar ging hij ook niet te raden. waren eigenlijk zijn tegenstanders van oorsprong. Dus hij ging niet te raden weer vlees en bloed. Maar wat de man gedaan heeft, is gewoon terug naar af. Hij ontving geen 300 gulden. Hij ging gewoon terug naar af, naar het begin van de wet, waardoor hij misleid geworden was. En hij meldde zich kennelijk bij de heer op de Sinaï. Hij ging te raden bij de geest. Bij God zelf dus, bij de wetgever. Dus als je niet weet wat je met de wet aan moet, dan moet je het vragen aan de wetgever. En dat is ook wat hij deed. Hij is daar geweest en hij heeft daar ongetwijfeld dezelfde dingen gezien als die Mozes gezien heeft, maar waarover Mozes niet spreken mocht. Want die moest een bedekking over zijn aangezicht leggen. Dat is 2 Korinthe 3, daar zegt hij dat, Paulus. Hij zei, wij doen niet als Mozes die een bedekking op zijn aangezicht legde. En dan 2 Korinthe 4 inmiddels, de eerste verse, zegt hij, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Deze schandelijke bedekkingen. Want wat Mozes niet mocht, maar wat Paulus moest, was openlijk prediken van de dingen die hij gezien had. En wanneer had hij ze gezien? Voordat hij ook maar ooit één enkele zendingsreis ondernam of ook maar ooit één enkele brief schreef. Jaren ervoor zelfs. Want Paulus ging vanuit Damascus naar de woestijn in Arabië. Vandaar keerde hij terug naar Damascus. Vandaar is hij wel naar Jeruzalem geweest, maar daar heeft hij alleen Petrus en Jacobus ontmoet. Omdat hij daar werd hij geïntroduceerd door ene Jozef. Natuurlijk, ene Jozef. Die overigens Barnabas genoemd wordt vervolgens. Er zit een heel verhaal aan vast, maar dat vertel ik niet. Maar ik noem het, hè, want het is zo leuk, hè, zo'n zijdeur. Hè. Maar goed, hij is dus naar Jeruzalem geweest. Heeft alleen Jacobus en Petrus ontmoet via Jozef bijgenaamd Barnabas. Daarna is hij teruggegaan naar... waar naartoe? Naar zijn moeder, zeg ik altijd. Hij is teruggegaan naar zijn moeder. Teruggegaan naar Tarsen. Want hij kreeg nergens een voet aan de grond. En overal werd hij vervolgd, door de Joden werd hij vervolgd en door de christenen werd hij vervolgd en door de heidenen overigens ook. Want hij moest Damascus verlaten omdat de koning van Petra, leuke stad hè, die ook koning van Damascus was, maar die een stadhouder had in Damascus, door de koning van Petra, ja van de Nabateeën, jawel, heidenen dus, Edom, werd hij vervolgd. Maar goed, dat is ook gelaten 4. Waar hij zegt, Ismaël vervolgt nou eenmaal Isaac. En Edom vervolgt nou eenmaal Jacob. En dus de koning van Petra vervolgt nou eenmaal de man uit Syrië. Maar dit is een hele moeilijke. Goed. Ja, dat vind ik leuk. Nee, dat is moeilijk. Goed, laten we zitten. Maar goed, Paulus ging dus terug naar af naar zijn moeder. Daar werd hij jaren later opgehaald door ene Jozef bijgenaamd Barnabas. Die nam hem mee op zijn zendingsreis. De eerste zendingsreis van Paulus was niet die van Paulus, het was die van Jozef, de Barnabas. Dat weet u toch? Toen zouden ze nog een zendingsreis ondernemen samen, toen was Paulus het niet eens met Barnabas. En toen zei Paulus, nou dan ga ik wel alleen. Nooit gelezen? Ja, zo ging het. Paulus heeft dus deze dingen van God ontvangen, heeft zijn openbaringen van God ontvangen, ver voor het begin van zijn loopbaan in dienst van de Heer Jezus, in dienst van Christus. Ver voor hij zijn bediening onder het nieuwe verbond begon. Dat kan ook niet anders, want waar dacht u waar hij de tijd al vandaan gehaald had om te studeren en om zijn huiswerk over te doen en opnieuw de Bijbel te leren lezen, maar nu zonder de bedekking. Wanneer zou hij dat gedaan moeten hebben? Onderweg in de trein? Of zo? Dat geloof je toch zelf niet? Nee, de man is terug naar huis gegaan, heeft daar zijn huiswerk over gedaan, enzovoorts. En toen heeft hij zitten wachten, kennelijk, want hij wist dat hij een bediening zou hebben, dat had hij helemaal gezegd. Al voordat hij maar in Damascus kwam, immers. Maar heeft hij zitten wachten op ene Jozef, vanzelfsprekend denk ik altijd, en die heeft hem vervolgens van huis gehaald, enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Paulus ver voor zijn bediening deze dingen geleerd heeft. Het schijnt onbekend te zijn. Maar ik moet u zeggen, dat een variant kwam ik laatst eens tegen. Daar had ik nooit van gehoord, zeg. Van een variant zo van, Paulus heeft het pas later geleerd toen ze hem een keer gestenigd hadden enzovoorts. Toen moet hij een bijna doodervaring gehad hebben. Toen hadden ze hem gestenigd, ja. En toen hebben de broeders hem voor dood opgeraapt buiten de stad. En bij die gelegenheid zal de Heer zich dan aan hem hebben geopenbaard. Ja. En weet u waarvoor men dat... Dat staat niet in de Bijbel. Maar weet u waar men dat voor nodig heeft? Om te kunnen volhouden dat de apostel Paulus pas later op de hoogte gesteld is van de volle raad Gods. En dat God hem dus eerst maar een tijdje heeft aan laten werken, of weet zoiets. Een beetje zijn gang heeft laten gaan. En dat God hem pas later op de hoogte gesteld heeft van het werkelijke werk Gods in onze dagen. Maar dat is een misverstand, want het is niet later gebeurd. Dat staat ook niet in de Bijbel. Wat er uitdrukkelijk wel staat, is dat Paulus de dingen geleerd heeft ver voor hij zijn bediening begon.
Zegt Paulus ook niet een keer, ik ging op grond van openbaring.
Ja, dat was naar Jeruzalem. Ja, dat is in Galaten 1 waar hij dat zegt, in verband met Handelingen 15. Want Paulus zei in Galaten 1 dat hij met die lui uit Jeruzalem niets te maken had gehad. Alleen dat hij 14 jaar later, 14 jaar, maar dat is lang hoor. 14 jaar later voor het eerst naar Jeruzalem ging en daar verscheen in de gemeente in Jeruzalem, waarmee je maar gezegd wil hebben dat zijn bediening dus er niet een was vanuit de gemeente van Jeruzalem en dat hij zijn bediening ook niet van mensen had ontvangen of wat dan ook, en zijn boodschap ook niet. Wat zegt hij dan? Gelaten 1 staat het allemaal. Het was van God, hij zegt, ik heb het zelf van God ontvangen, ik heb het ontvangen door openbaring, dat is het wegnemen van de bedekking. Staat er, Gelaten 1. Door openbaring van Jezus Christus. Kortom, Christus zelf heeft die bedekking weggenomen, zich aan hem bekendgemaakt, enzovoorts. En pas 14 jaar later ging hij op naar Jeruzalem. In de Handelingen staat dat het was omdat de broeders van Antiochië dat wel nuttig achten, want hadden ze een discussie over de vraag of de gelovigen nou al of niet onder de wet moesten leven. Die bestond er. Toen stuurden ze Paulus en, wie was het? Timotheus, geloof ik. Weet ik niet precies meer. Barnabas, ja. Paulus en Barnabas, na hun eerste zendingsreis was dat, stuurden ze naar Jeruzalem, want vonden ze nuttig dat daar in Jeruzalem een uitspraak over gedaan zou worden. Maar als Paulus zelf het verhaal in Handelingen is vermoedelijk geschreven door Lucas, maar als Paulus zelf het verhaal schrijft in Galaten 1, dan zegt hij dat hij inderdaad na 14 jaren naar Jeruzalem ging. Hij zegt, maar dat was door een openbaring. Met andere woorden, als de Heer niet rechtstreeks tegen mij gezegd zou hebben dat ik naar Jeruzalem moest, dan zou ik het nooit gedaan hebben. Met andere woorden, ik heb met Jeruzalem niets van doen. Paulus heeft er nooit wat gehaald, in ieder geval niks leerstellers, heeft er sowieso dus niks gehaald. Wel heeft hij er ooit wat gebracht. Gewoon geld. Opbrengst van de collecte. Maar goed. Maar houd het goed vast, Paulus heeft die verborgenheid geleerd ver voor zijn bediening. Daar heeft de Heer zich aan hem, Galaten 1, geopenbaard, heeft de bedekking weggenomen enzovoorts. Kan trouwens niet missen, want ergens in Handelingen, lang niet in hoofdstuk 28, maar ver daarvoor, zegt de apostel Paulus al tot de ouderlingen van de plaatselijke gemeente, ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Nou. Dan moet hij die volle raad Gods wel geweten hebben. Dat is punt 1. En punt 2, als hij die volle raad Gods niet gekend had, had hij daar niet mogen zeggen, ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Dan had hij moeten zeggen, ik heb u verkondigd mijn volle raad. Nee, de derde mogelijkheid is gewoon dat hij gelogen heeft. Dat is het enige wat dan overblijft, hè. Maar de volle raad Gods had hij al verkondigd. Hij zegt het trouwens bij meerdere gelegenheden in geschiedenis van Handelingen al. Hij kende die dingen, hij wist het. Maar zoals ook bij deze Corinthiërs blijkt, hij predikte dat niet allemaal overal. Maar dat had niet te maken met of hij het wist of niet. Het had te maken met of die de centoorhoorders ook inderdaad daarvoor open stonden, dan wel daarvoor ontvankelijk waren in het algemeen. En dat waren de Corinthiërs niet. Dus zegt hij, ik heb niet voorgenomen iets te weten om onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar het was nodig als voorbereiding voor dat hij zou spreken, die wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, waar dan? Ja, uiteraard in de schriften, dat wil ik u nog wel laten zien straks hoor, maar ga even verder. Welke God tevoren verordineerd heeft, die verborgene dingen, die wijsheid Gods, had God tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dat betekent gewoon tevoren bestemd voor. Tevoren verordineerd, tevoren bestemd, tot heerlijkheid van ons. Dus die verborgenheid was inderdaad voor ons bestemd, maar was in het Oude Testament, en dus ook in oud-testamentische tijden, maar was in het Oude Testament, in de schriften dus, bedekt. Maar God heeft dat tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. Niet voordat is, niet in de schrift zelf, maar zelfs daarvoor, eer de wereld was, staat er. Nou, er staat iets van voor de tijden der eeuwen of iets dergelijks. Maar welke uitdrukking er precies staat, doet er weinig toe. Omdat de uitdrukking sowieso betekent dat de heel de roeping van ons en de heerlijkheid van ons in deze tegenwoordige bedeling al vaststaat inderdaad, laten we maar zeggen, dan van voor de nederwerping der wereld. In ieder geval zover terug. Zo staat het trouwens gewoon in Efeze 1. Nou goed. Waarna bovendien in vers 8 gezegd wordt dat de oversten deze wereld, die een wijsheid hadden die teniet gedaan zal worden uit vers 6. De oversten deze wereld uit vers 8, die hebben deze wijsheid Gods niet gekend. Nee, ze hadden hun eigen wijsheid, maar de wijsheid Gods hebben ze niet gekend. En dat is zo aardig, daar staat ook bij, want indien zij ze gekend hadden, dan kun je dat eenvoudig lezen en zeggen, het blijkt dat ze die wijsheid Gods niet gekend hebben, want dat betekent het onder andere, ze hebben die wijsheid niet gekend, want als ze die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Want het hele punt is dat die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid zo ongeveer begint bij de opstanding van Christus uit de dood. Het is eigenlijk het fundament daarvan, maar goed, dat komt pas in het volgende hoofdstuk. Maar laten we het zo zeggen, als zij geweten hadden dat de Heer verheerlijkt zou worden, want daar gaat het om, dan zouden zij die Heer niet gekruist hebben. Want de gedachte is namelijk dat die wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekte waarheden dus van het Oude Testament, feitelijk al beginnen, al iets te vroeg, ze beginnen namelijk al bij alles wat het Oude Testament zegt over de dood van hem die de Messias zou zijn. Ik heb in het verleden wel eens in het publiek gezegd, laat u mij nou eens voor de aardigheid één vers zien in het Oude Testament waar concreet staat, zonder enige twijfel, waar expliciet staat dat de beloofde Messias, de zoon van David, dat die inderdaad eerst zou sterven. Nou concreet, zonder bedekking, expliciet. Nee, ik kan er wel een paar suggesties doen, om het dan snel te doen even. Natuurlijk, dus suggereren wij, Zacharia 12, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar of ze hem doorstoken hebben of gedood hebben, dat hoeft niet hetzelfde te... Wij weten dat het hetzelfde is, maar er staat daar niet dat ze hem gedood hebben. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Daarna ze zullen over hem rouw bedrijven. Dus nou ja, er komt een eind in de buurt. Maar het is, er komt een eind in de buurt, ik noem het vers niet voor niks. Maar een expliciete uitspraak dat zij hem gedood hebben, lees ik daar niet. En hetzelfde geldt voor de uitspraken van Jesaja 53. Al was het maar alleen vanwege het verschijnsel dat wat daar gezegd wordt, letterlijk gezegd wordt over de knecht des Heren. En het is bijbels te bewijzen, gelooft u mij nou, dat is bijbels te bewijzen dat die knecht des Heren Israël is. Letterlijk. Maar ook dan ligt er een bedekking over, want het echte Israël begint bij Christus zelf, dus het is toch de Christus. Dat weten wij wel, maar het komt omdat bij ons de bedekking is weggenomen. Omdat wij al tot die Heere bekeerd zijn, zal ik maar zeggen. Maar in het Oude Testament zelf staat het bedekt. En als we dan vaststellen dat de Heer Jezus aan de bekende Emmausgangers dus uiteenzet, beginnende bij Mozes en bij al de profeten en al de schriften, wat daar geschreven werd over de dood en opstanding van Christus, dan moet ik toch vaststellen dat ook de vertalers, zal ik maar zeggen, niet versverwijzingen daarbij hebben gegeven waar je dan zulke soort dingen in het Oude Testament kunt lezen. Want je kunt ze zo niet lezen. Ze zijn namelijk bedekt. Versluierde uitspraken zijn het. Gesluierde uitspraken.
Jesaja 6 nou zegt bijvoorbeeld, als Jesaja de Heer ziet, en dan staat er, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, was Jesaja 6 vers 3.
Ja.
Dat is vooruitgrijpend op die toekomst.
Ja, maar kijk, daar heb je het weer, Jesaja 6, daar ziet Jesaja aan het begin, bij het begin van zijn bediening, ziet hij de Heere op een hoge en verheven troon, en ziet daar dus de verheerlijkte Christus, maar het woord Christus staat er niet hoor, Gij ziet Jehovah op een hoge troon. En tot vandaag krijg je dus zelfs hele boeken. Die heb ik namelijk. Boeken uitgaande van Jesaja 6. Die pogen een beschrijving te geven van hoe het er in de hemel uitziet. Met in het midden de troon. Daaromheen de cherubim. Wat het dan ook maar wezen mag. Want er komen de wildste verklaringen. Worden daarbij aangehaald enzovoorts. En dat soort zaken meer. Kortom, men geeft dan een beschrijving van hoe het er in de hemel uitziet. Nou, daar gaat het visioen niet over. Het visioen is gewoon een uitbeelding van Christus in onze bedeling, verheerlijkt, gezeten aan wat heet de rechterhand Gods. En ik verzin het niet, want het staat in het Johannesevangelie, ik meen Johannes 12, als ik het goed heb, uit het hoofd. Want daar haalt Johannes het aan, dat de visioen uit Jesaja 6 en Johannes zegt, en dit zei Jesaja toen hij van hem sprak, toen hij van zijn heerlijkheid sprak, de heerlijkheid van de Heer Jezus namelijk. Maar je zou het niet weten als je niet het licht had van het Nieuwe Testament, waardoor inderdaad die bedekking wordt weggenomen. Laat staan dat er daar gesproken zou zijn over zijn dood. Want dan lees je niet. Het is wel zijn verheerlijking, zijn verhoging. Zo heet het ook in Johannes dan. Hè? Als het in Johannes wordt aangehaald, gaat het over zijn verhoging, namelijk zijn verheerlijking. Kortom, zelfs de dood van de Heer Jezus was in het Oude Testament een bedekte waarheid. En dat is ook wat de Joden dus inderdaad niet gezien hebben. En dat komt omdat men die schriften op zichzelf van toepassing brengt. En gedeelte zelfs buiten beschouwing laat. Het is een bekend gegeven trouwens dat Jesaja 53 om een of andere duistere reden niet eens onderdeel uitmaakt van het jaarlijkse, dan wel vierjaarlijkse, meen ik, schema. Volgens het welk de Joden officieel geacht worden het Oude Testament te lezen. Maar dit gedeelte, Jesaja 53, komt daar niet eens in voor. Althans, zo was het. Goed, nu is weet ik niet, want soms worden die dingen achterhaald dan. Maar zo was het altijd, dat heb ik uit Joodse bron zelf, dus dat kan niet missen. Men slaat het zelfs over, omdat men er niks mee kan. En zo blijft het natuurlijk ook bedekt. Maar het hele punt is dat hier in vers 8 staat, gesproken wordt over de Heer Jezus, de Heer, die verheerlijkt zal worden in zijn opstanding en uitermate verhoging, weet je wel. Wij zien Jezus immers met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods, waar dus niet alleen Hebreeën, maar ook gewoon Johannes, het Johannes Evangelie zelfs al over spreekt, om maar een paar dingen te noemen dan. Maar de gedachte is dat als vast stond, als die oversten deze wereld geweten hadden dat hij zou opstaan uit de dood en zo uitermate verhoogd en verheerlijkt zou worden, dan zouden zij hem niet gekruist hebben, dan zouden zij niet lachen, dan zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden. Dan zouden ze alles gedaan hebben om te voorkomen dat hij ooit zou sterven. Want dan zou hij altijd vlees en bloed geweest zijn. Want er staat in de Bijbel dat hij dat was, vlees en bloed. En dan zou hij altijd oude mens geweest zijn. Er staat ook in de Bijbel dat hij dat was. Er staat ook dat hij dat af zou leggen. Dat hij zou afleggen aangaande de oude mens, Efeze waar het staat. Maar dan zou hij het altijd gebleven zijn en zou hij niet verheerlijkt geworden zijn. Hij moest dus sterven om zo verheerlijkt te worden. En zoveel licht had Petrus in ieder geval ook toen hij 1 Petrus 1 schreef, hè, toen hij het had over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat wist hij dus wel, die volgorde. Maar meer ook niet. Maar de oversten deze wereld wisten deze belangrijke waarheid niet. Maar dat is één manier om het te lezen. Zo van, blijkbaar wisten ze die niet, want anders zouden ze hem niet gekruist hebben. Maar de andere versie is natuurlijk dat in ditzelfde vers daarmee ook de en misschien wel een van de belangrijkste verklaringen gegeven wordt van dit eigenaardige feit van die bedekking. Want je kunt je natuurlijk altijd afvragen, maar waarom staat er dan nergens in het Oude Testament gewoon concreet dat hij eerst zou lijden, zou sterven, om pas dan uit de dood op te staan en zodoende verheerlijkt te worden? Waarom staat dat er niet? Dat moest verborgen worden. Waarom? Nou ja, anders zouden ze hem niet gekruist hebben. Dan zouden ze in hun ongeloof en in hun opstand tegen God hem niet gedood hebben, maar zouden ze hem in diezelfde opstand tegen God in leven gehouden hebben. En dat was niet de bedoeling. Want hij werd mens omdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En omdat hij dus door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En dat is de overste deze wereld bij uitstek, uiteraard Satan zelf. Want ik houd het erop dat onder deze oversten deze wereld natuurlijk in de eerste plaats geteld wordt Satan zelf. De geestelijke boosheden in de lucht. Maar ja, Corinthiërs zijn niet gevoelig voor geestelijke dingen. Dus het heet nou gewoon overste deze wereld. En ik kom hier niet zoveel verder dan Herodes en Pilatus en noem maar op. En misschien Caiaphas, om er nog een Jood erbij te noemen. Voor de volledigheid dan. Maar in ieder geval, ze hebben dat niet geweten. En dat is waar het om gaat, hè. Waarna vervolgens wordt vastgesteld, en dat vind ik altijd een aardige uitspraak, wordt vervolgens vastgesteld in vers 9, en dan wordt de draad van het verhaal opgenomen, maar gelijk geschreven is, zodat je niet kunt missen dat wat nu volgt een citaat is uit het Oude Testament, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord. Bedenk u goed, tot Israël werd gezegd, of over Israël werd gezegd, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Maar Jesaja, dat is Deuteronomium 29 vers 29, en maar Jesaja voegt eraan toe, maar hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, kortom, verborgene dingen dus, hetgeen het oog niet heeft gezien, want er lag een bedekking over, ja, over het oog of over deze dingen, dat maakt niet uit. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Kortom, hetgeen in het hart des mensen niet is opgeklommen in zijn... Nou staat er hart, waarom het nou niet vertaald is met verstand weet ik ook niet. Want men gebruikt die termen door elkaar. Het is gewoon hetzelfde in de Bijbel. Wat in hun eigen gedachten niet is opgeklommen, wat men zelf niet heeft kunnen bedenken. Dat is het wat God bereid heeft voor ons. Stond er in vers 7, want heeft het tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. Maar in vers 9 staat, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben, en daarna wordt het toch ons, want er staat, doch God heeft het ons geopenbaard. God heeft dus voor ons de bedekking weggenomen. God heeft het ontsluierd. Want geopenbaard uit vers 10 staat tegenover de verborgen dingen van vers 7. Zie? God heeft het ons geopenbaard. En niet door vleeselijk verstand, en niet door vlees, maar inderdaad, door zijn geest staat er, en dat houdt rechtstreeks verband met wat Paulus zei in Galaten 1, namelijk, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus bij de geest. En daarna komt die eigenaardige uitspraak, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Een beetje vage uitdrukking, maar een uitdrukking die wel goed weergeeft wat Paulus gezien heeft. Hij heeft een blik gehad, inderdaad, niet slechts maar op onze bedeling of op gemeentelijke waarheid of iets dergelijks, maar heeft een blik gehad op het wezen en daarmee op het werk. Maar op het wezen van God zelf. Geestelijke dingen dus, die bijzonder slecht onder woorden te brengen zijn. Het is namelijk heel moeilijk. Maar goed, daarover zullen we het nog hebben. Maar let u nou op dat de apostel hier zegt in vers 7, wij spreken de wijsheid Gods, bestaan die verborgenheid, wat bedekt was, een wijsheid Gods, die kennelijk begint bij de dood en opstanding van Christus. Kijk, het zijn twee dingen, dood en opstanding. En dan zeggen we, ja, begint het nou bij de dood of bij de opstanding? Want het hoort toch bij de opstanding eigenlijk te beginnen? De nieuwe schepping, verborgende dingen enzovoorts. Maar dat hele probleem raak je kwijt als je dit anders formuleert en dus gewoon niet zegt dood en opstanding, maar gewoon opstanding. Want opstanding veronderstelt opstanding uit de dood, dus dat impliceert dood, maar het is nou nog maar één begrip. En dan hoef je niet meer te zeggen, niet meer de vraag te stellen, waar begint het nou eigenlijk? Of je zegt gewoon, het begint bij de wedergeboorte van Christus. Nee, de term gebruikt de Heer zelf, voor zijn eigen dood en opstanding in het Matthäus-evangelie. Dus het begint bij de wedergeboorte van Christus, zo kun je het ook zeggen. Je kunt ook zeggen, het begint bij zijn verhoging. Maar ja, wij worden geacht te weten dat zijn verhoging begon niet vanaf de aarde, maar inderdaad vanuit de dood en vanuit het dodenrijk. Daar moest hij dus eerst in, is de gedachte. Kortom, het onderscheid tussen zijn sterven en zijn opstanding wordt gewoon niet gemaakt. Maar je moet vaststellen dat ook inderdaad zijn sterven in het Oude Testament bedekt was. En voor zover men het had kunnen weten, was dat of uit de betrekkelijk versluierde uitspraken in het Oude Testament. Maar dat kost moeite, want die moet je dan bestuderen in plaats van lezen. Of uit de typologie van het Oude Testament. Maar voor typologie heeft men geen oog als men gewoon vleeselijk ingesteld is en dus leeft onder de wet. Dus dan blijft het gewoon bedekt.
Als Job nou zegt van ik weet dat mijn verlosser leeft, dan veronderstelt hij dus eerst dat hij gestorven is.
Ja, anders betekent het niks.
Nee.
Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja, natuurlijk, ja. Maar zo'n uitdrukking betekent of helemaal niks. Dan betekent gewoon, ik weet dat mijn verlosser er is. Maar dat zei hij niet. Ik zei, ik weet dat hij leeft. Maar het suggereert dat hij ook wel eens dood zou kunnen zijn bij gelegenheid. En dat is precies waar het om gaat. Maar Job is nou eenmaal zelf een nogal verborgen figuur in het Oude Testament. Een geheimzinnige figuur. En zeker een die zich bevond buiten Israël. Dus nou ja, het blijft een moeilijk boek om het in te passen. Maar waar het maar om gaat, is dat de apostel hier in dit schriftgedeelte spreekt over die verborgene dingen, die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Dit is er dus minstens één van. Nee, ik bedoel, misschien zijn er maar twee. Daar heb ik het nou even niet. Nee, er zijn er veel meer hoor. Maar daar heb ik het nou niet over. Maar misschien zijn er maar twee. Maar dit is er in ieder geval dan één van. En daarmee kun je dus niet zeggen dat die verborgene dingen in het Oude Testament niet staan. Of niet gevonden kunnen worden. Want dat zou de goede uitdrukking zijn. Ze kunnen daar wel gevonden worden. Maar ze zijn erin verborgen. Of ze kunnen daarin gevonden worden. Want ze zijn daarin verborgen. En ik blijf volhouden, als gesproken wordt over verborgene, dan wel bedekte dingen, wat strikt genomen dus hetzelfde is, hè? Want bedekt is het tegenovergestelde van geopenbaard, maar verborgen is net zo goed in de Bijbel, schriftplaats genoeg, het tegenovergestelde van geopenbaard. En als het dus bedekt en zo verborgen is in het Oude Testament, dan betekent het dat men het daar inderdaad kan vinden. En misschien dat, of het veel moeite kost of weinig, ik zou het u niet kunnen zeggen. Want ja, wij leven in het licht van het Nieuwe Testament, waarbij die bedekking is weggenomen. Zodat ik persoonlijk niet het idee heb dat het moeilijk is, dat is mijn ervaring tenminste niet, om gemeentelijke waarheid in het Oude Testament te vinden. Maar we moeten de ogen voor open hebben, vanzelfsprekend, ook gewoon bij het praktische lezen en bestuderen van het Oude Testament. Maar het wordt er zeker in gevonden, punt 1, omdat dat de betekenis is van het is bedekt en het is verborgen, dan is het het dus wel. Maar je moet onder die bedekking terecht kunnen komen, je moet er doorheen kunnen kijken op een of andere wijze. En het dat is een redenering, en het andere is gewoon de expliciete uitspraak, hier in elk geval in 1 Korinthe 2 vers 9, dat de uitspraak uit Jesaja 64 vers 4 rechtstreeks van toepassing is op gemeentelijke waarheid, zeker met betrekking tot deze Korintiërs. Hetgeen het oog niet heeft gezien, er staat dus niet wat het is, er staat gewoon het oog heeft niet gezien. Er staat dus gewoon in Jesaja 64 vers 4 dat er verborgene dingen zijn. En Paulus zegt, nou dat zijn de dingen die God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Of hij zegt, het is wat God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Want zo staat het in vers 7. Hier, van 1 Korinthe 2. En dat is inderdaad zoals het is. En dat is maar één van de schriftplaatsen in het Oude Testament met een dergelijke strekking, waarvan de schrift het duidelijk weergeeft. Ik zoek hem even op. Jesaja 64 vers 4, want staat er iets anders, geloof ik. Want de schrift citeert zichzelf tamelijk vrij. Want er staat in vers 1 van Jesaja 64. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. De naam bekend te maken. De naam is dus verborgen. En niet alleen de naam is verborgen, degene die de naam draagt, de Heer zelf dus, is verborgen Och dat gij de hemelen scheurt. Moet ik altijd weer, als ik dit lees, denk ik altijd aan de titel van het boek van Anderson. The Silence of Heaven. De gesloten hemel. De hemel die dicht is in onze dagen. Althans, zo ziet het eruit. Voor ons niet hoor. Uiteraard niet. En wij zien een poort wijd openstaan. Maar waar het maar om gaat is dat de verhouding tussen God en de wereld definitief, zo mag je niet zeggen, maar inderdaad verbroken is. En dat God de mensheid dus heeft losgelaten. Hij heeft zich verborgen in de hemel zelf. Hij is de zoon des mensen, is teruggekeerd in daar waar hij tevoren was. Zoals het in het Johannesevangelie staat bijvoorbeeld. Enzovoorts. En de hemel is gesloten. Kortom, het geeft de beschrijving van onze bedeling. En de profeet zegt, och, of gij de hemelen scheurdet. Leuk hè, scheuren. Dan wordt het toch vrucht dragen. Als hij scheurt. Want scheuren is vrucht dragen. Maar goed, de hemel blijft dicht. Dat gij nederkwaamt, maar hij is nedergekomen en is weer opgevaren. En bijna 2000 jaar zit die hemel dus weer dicht. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. De man heeft niks tegen bergen uiteraard, maar in de profeten en in de typologie zijn bergen beeld van koninkrijken, van hoge aardse machten, kortom van de oversten deze wereld. Gelijk een smeltvuurbrand en het vuur de wateren de volkeren doet opbobbelen, weet u wel, waarom woeden de volken en bedenken de natieën ijdelheid, dat is waar het hier ook over gaat, hè. Och, of gij de hemelen scheurt, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Maar de naam is niet bekend, hij is namelijk voor hen verborgen. Voor de wederpartij dus, niet voor ons uiteraard. Want wij zijn geen wederpartij dus, toch? Wij waren vijanden, maar we zijn met God verzoend doorheen de dood zijn zoons, Romeinen 5. Door de dood van zijn zoon heen. Dus, en dan staat er, laat de heidenen voor uw aangezicht beven. Want die heidenen zouden dan onderworpen moeten worden. Maar God heeft de heidenen losgelaten. Romeinen 1. En dus, vers 3. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven toen. Laat alzo, alzo hebben de vertalers ingevoegd om de zin kloppend te maken voor ons. Namelijk alzo, namelijk zoals toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Dus denk ik een bijzondere verwijzing naar de uittocht uit Egypte, want dat is zo gebruikelijk als in de profeten of in de psalmen verwezen wordt naar de grote dagen van de grote werken gods uit het verleden. Dan wordt verwezen naar hoe God een oordeel bracht over Egypte en het volk daaruit verloste. Een oordeel bracht over de wereldmacht van die dagen en het volk geboren deed worden enzovoorts. Maar deze versen spreken over onze bedeling waarin de hemel dicht zit en waarin de Heer niet zulke wonderen doet als vanouds en het volk wordt niet verlost en de heidenen zijn vijandig en hoe dat maar heten mag. Hè? En dan staat er, kennelijk over diezelfde tijd, want dat blijkt gewoon uit 1 Korinthe 2, ja, vanouds heeft men het niet gehoord. Want het was bedekt eer de wereld was. Ik heb altijd gezegd, als je in de Statenvertaling in het Oude Testament leest over vanouds, dan is het een term die terugverwijst naar de dagen van voor Adam. Nou, voor de nederwerping der wereld dus feitelijk. Hè? Dat is vanouds. Zo heb je de hemel die vanouds is, de hemel der hemelen, die er al was voordat twee hemelen en één aarde geschapen werd enzovoorts. Hè? Kortom, wat vanouds is, is van daarvoor. Mannen van naam, die waren ook van ouds. Dat weet u toch, hè? Die geestelijke macht en zo. Nou goed, gaan we het niet over hebben. Dus van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat is er dan te zien en wat was er dan te horen? Maar wat is er niet gehoord en wat is er niet gezien? Wel, dat wat hij doen zal voor degene die op hem wacht, die zijn verwachting, zijn hoop dus, op hem gesteld heeft. En het vrije citaat in 1 Korinthe 2 is, niet wat hij doen zal die op hem wacht, maar hetgeen God bereid heeft voor dien die hem lief hebben. Dat is precies hetzelfde natuurlijk, maar met heel andere woorden. En wie zijn dan degene die op hem wachten uit Jesaja 64 vers 4? Wie zijn die lui? Die op hem wacht, wie zijn dat? Dat is de gemeente. Maar dat kon Israël niet weten. En voor het Nieuwe Testament, voor de dood en opstanding van Christus, kon niemand zeggen, dit is de gemeente. Maar de vraag is, wie zijn het wel dan? En dan ga je zo'n tekst veralgemeniseren, eruit halen, op een tegeltje plakken enzovoorts. Zo van, het is onvoorstelbaar wat de Heer voor ons kan doen. Ja, dat zal wel. Maar zo zit het. Het is heel specifiek. Het spreekt over de situatie van een wereld die buiten de gemeenschap van God verkeert, waarbij de hemel gesloten is, waarbij God, waarbij de Heer, waarbij de naam verborgen is enzovoorts, maar waarbij hij toch van alles doet, wat niemand wist, maar wat toch van alles doet voor degene die hem liefhebben, degene die op hem wachten. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Vers 5. Gij ontmoet de vrolijke. Wie zou vrolijk zijn? Wel, degene die lacht uiteraard. Isaac, weet u wel. Isaac, type van de gemeente. Toch? Volgens Galaten 4. Degene die leeft onder de blijdschap van de blijde boodschap, het evangelie, het nieuwe verbond. Gij ontmoet de vrolijke, want wij kennen van aangezicht tot aangezicht. 2 Korinthe 3, om maar weer eens wat te noemen. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. In hetzelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden wierden. Want zo is het maar net, de Heer was verbolgen omdat wij gezondigd hadden. Zo was het namelijk, maar het is nu niet meer, want in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven, namelijk de vergeving der misdaden en dat naar de rijkdom van zijn nieuwe verbond. De rijkdom zijn de genade natuurlijk. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En zulke schriftplaatsen zijn er trouwens vele, waarbij aan de ene kant gesproken wordt over een oordeel en de andere kant wordt gesproken over zegeningen die de Heer geeft. En wij redeneren ze gewoonlijk weg door te zeggen, nou ja, waar het gaat over het oordeel, gaat het over het oordeel over Israël nu en over de wereld nu. En waar het gaat om zegeningen, gaat het om de bekering van Israël straks in de toekomst. Kan. Maar zo'n schriftplaats als deze wordt niet toegepast op de bekering van Israël in de toekomst in 1 Korinthe 2, maar wordt toegepast op de roeping van de gemeente in onze dagen. En mocht u nou zeggen, ja, ik moet eigenlijk nodig stoppen voor de pauze, maar mocht u nou zeggen, ja, maar, want die redenering bestaat natuurlijk ook, zo van, maar 1 Korinthe, toen wist Paulus die dingen nog niet van de gemeente, nou, dat heb ik net al gezegd, dat dus niet kan, dat wist hij wel. Maar goed, dat doet nou even verder niks te zaken. Want mocht u nou zeggen, nou, met Korinthe vind ik niet zo'n argument, dan zal ik u eens wat lezen uit Efeze. En dan gaan we echt pauzeren. Want dan hebt u hopelijk Jesaja 64 vers 4 in gedachten. Die lees ik dan even, hè. Dan zoek ik intussen Efeze op, hè, Efeze 3. Maar dan lees ik nog een keer Jesaja 64 vers 4. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. En dan was het 1 Korinthe 2, waar dan hetzelfde staat. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Hebben ze nog alle twee in gedachten? Komt hij nou nog een keer. Efeze 3, vers 20. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Het zal toch duidelijk zijn dat die drie versen gewoon achter elkaar liggen, in elkaars verlengde. En voor zover deze uitspraak uit Efeze 3 vers 20 en 21 niet geciteerd is uit Jesaja 64, dan toch zeker uit 1 Korinthe 2. En daar gaat het maar om, het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde waarheid. De Heer die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij van hem verwachten, bidden. Wat hij doen zal die op hem wacht, stond er in Jesaja 64. Maar hij doet meer dan wat wij bidden of denken. Meer dan in ons hart opkomt. Nou, dat is precies wat Jesaja 64 zegt. Dus mocht u het argument van 1 Korinthe 2 niet zo geweldig vinden, dan hebben we altijd nog gewoon Efeze 3 vers 20, want er staat precies hetzelfde. Alleen daar hebben de vertalers natuurlijk geen, dat zeg ik nou wel, Even kijken. We hebben er natuurlijk geen verwijzing bij gezet. Nee, hebben er inderdaad geen verwijzing bij gezet meer naar Jesaja 64. Maar dat is een probleem wat we in Efeze wel eens vaker tegenkomen. Namelijk dat die voetnootjes, weet je, die verwijzingen naar het Oude Testament, om een of andere reden ineens beginnen te ontbreken. Maar goed, misschien hebben we daar nog eens over. Maar dan niet meer voor de pauze. Ja, wij waren dus even in Jesaja 64... vers 4, de schriftplaats die tamelijk letterlijk geciteerd wordt dus in 1 Korinthe 2. En wat ruimer en wat minder letterlijk geciteerd in Efeze 3. En ik zeg, die uitspraak wordt het Nieuwe Testament dus van toepassing gebracht op de gemeente uit onze dagen. Al zou je dat niet zeggen als je het gewoon leest in het verband van het Oude Testament. Maar niettemin blijkt het zo te zijn. Maar nog sterker is dat van toepassing, want ik had het nog open liggen, maar nog sterker is dat van toepassing op Jesaja 65 vers 1. Dat is nog geen halve bladzijde verder in mijn Bijbel. En dat is een uitspraak die in het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald, in Romeinen namelijk. Romeinen 10, de laatste versen. En wordt toegepast op de gemeente, het kan moeilijk op iets anders. Daar staat namelijk in Jesaja 65 vers 1, ik ben gevonden. Hoezo? Was hij verborgen dan? Had hij, of was hij bedekt? En het antwoord is, jawel, hij was bedekt, hij had zich verborgen, want hij had zich verborgen in de hemelen. Vandaar dat 64 vers 1 begint met, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij kwaamt enzovoorts, hè, om die wonderen weer te doen enzovoorts. Zo begon Jesaja 64 vers 1. En Jesaja 65 begint met, ik ben gevonden door of van hen die niet vraagden. Die naar mij niet vraagden, staat er dan voluit. Hè? Ik ben gevonden van hen die niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ik ben. Ik ben. Dat is aardig, want dat ziet, hier ben ik. Het is ziet, ik ben. En het is een variant op ziet, Jehovah. Met andere woorden, degene die niet naar zijn naam genoemd werden, aan hen heeft hij zijn naam, ik ben, Jehovah, mijn naam Jehovah, heeft hij zich wel degelijk bekend gemaakt. En dat is maar waar het om gaat. Het is dus een schriftplaats die rechtstreeks samenhangt met Jesaja 64. Maar deze schriftplaats uit Jesaja 65 wordt inderdaad aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. En daar gaat het inderdaad over de gemeente. Want daar staat eerst in Romeinen 10 vers 19... dat in, door Mozes in Deuteronomium al gezegd was, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi, door geen volk, door Lo-Ammi. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Nou, als je dat vergelijkt met een paar bladzijden verder met de Korintiërs, dan zou je zweren dat het onverstandige volk bestaat uit de niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen van Korinthe. Dat klopt natuurlijk, want het is de gemeente, dat onverstandig volk. Een volk wat het onderwijs Gods niet heeft, wat de wet niet kent enzovoorts. Daar heb ik niet alles mee gezegd overigens. Maar dat even, laat maar even liggen. Maar het wordt in ieder geval op onze dagen van toepassing gebracht. En daarna citeert Paulus hier in Romeinen 10 uit Jesaja 65 vers 1 en zegt, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben verstout zich, dat wil zeggen hij is overmoedig, dapper. Hij is wat overmoedig, hij zegt eigenlijk dingen die hij niet mag zeggen. Dat is de betekenis van stout, hè. Hij doet dingen die men eigenlijk niet zou moeten doen. Niet in de zin van dat het meteen strafbaar is. Ja, in het moderne Nederlands wel, maar in het oude Nederlands niet. Dan wordt stout opgevat ook als dapper. Je hebt Karel de Stoute, geloof ik. Heet hij niet zo, Karel de Stoute? Naam van zijn moeder gekregen, kennelijk. Maar goed. Maar dat betekent gewoon dat hij dingen deed die... Nou ja, dat kon hij eigenlijk niet, maar hij deed het wel. Hij was dapper, overmoedig, of hoe dat maar heten mag. En er staat hier ook, dat, hier staat dus feitelijk dat Jesaja eigenlijk zo'n boekje te buiten ging en dingen zei die hij eigenlijk niet kon of mocht zeggen. Hij mocht het natuurlijk wel. Maar het was eigenlijk een beetje over de grens van de normale profetie. Waarom? Omdat de man daar dingen zegt die in het Oude Testament verborgen zouden zijn. en blijven, die eigenlijk bedekt zijn. Maar hier kan je net even door de mazen van de sluier kijken. En dus Jesaja verstoutte, let eens op het woord verstoutte. Jesaja verstout zich, hij klapt uit de school, uit de shul. Dat is de synagoge, ja. Goed. Hij verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. En dat dat een verwijzing is naar de tegenwoordige positie van de gemeente, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Op Israël kan het niet slaan, althans niet op het Joodse volk, want die vroegen wel naar hem. Alleen toen hij zich liet vinden, wilden ze hem niet. Maar dat is een ander verhaal. Maar hier gaat het om lui die niet naar hem vroegen, maar die hem wel vonden. Gewoon omdat de Heer zich aan hen bekend maakte. En als ik nu zeg, het slaat op de gemeente, dan meen ik dat ook te zeggen. Maar voor degene die het wat nauwkeuriger willen weten, moet ik natuurlijk zeggen, de gemeente was niet een volk die naar hem niet vroeg. De gemeente is ook nooit een volk geweest wat naar hem niet vroeg. De gemeente is bovendien niet Lo-Ami, maar Ami. Gods volk. Dus als je nauwkeurig leest, kom je er zo niet uit. Dus voor degene die het wat nauwkeuriger leest, moet ik dan zeggen, nou ja, het gaat ook eigenlijk niet over de gemeente, maar, ja, het gaat, uiteindelijk wel, maar het gaat over de andere helft van Israël, het gaat over de 10 stammen. Dat was Lo-Ami, in elk geval, en zij vonden.
Want anders kon men, anders zou, want voor de gemeente, of voor de heidenen, is die naam, ik ben eigenlijk, de waarheid, want die kennis.
Ja. Nee, dat klopt, maar en dat klopt, dat geldt voor heidenen dus. Maar de heidenen is niet een volk, het zijn vele volken. Maar het gaat hier om een specifiek volk. En dan zeggen we, nou, dat is de gemeente. Maar dan kom je net zo goed in problemen. En omdat er al zoveel problemen zijn over dit soort zaken, moet ik dus wel naar mijn beste kunnen zeggen hoe het precies zit. En dat ik het precies moet zeggen, dan zeg ik, nou, de 2 stammen vroegen naar hem. Maar toen hij zich bekend maakte, bliefde ze hem niet. Dus hij heeft zich voor hen verborgen. Maar toen de Heer zich ooit aan het instander bekend maakte in het verleden onder de wet, wilde ze hem net zo min en hij verborg zich voor hen. Maar nu hij zich onder het nieuwe verbond als de verheerlijkte bekend maakte aan Juda en Juda hem niet wilde, heeft hij zich dus bekend gemaakt via een Jozef. Niet Barnabas was dat, maar weer een andere Jozef. Maar heeft hij zich bekend gemaakt inderdaad aan de 10 stammen van Israël, aan Israël dus, aan Ephraim of hoe je dat maar heten mag, dat was Lo-Ami, dat werd ook niet meer genoemd bij de naam des Heren, men was de naam van Jehovah ook inderdaad kwijt, het werd na zijn naam niet genoemd, hoewel het eigenlijk wel gemoed had. En ze zochten de Heer ook niet, terwijl het eigenlijk ook wel gemoed had, maar de Heer maakte zich aan hen bekend en zij kwamen officieel tot geloof. Dat is de gedachtegang. En dat is te meer opmerkelijk dat het in Romeinen staat, want onder ons gezegd, maar dan mag ik, ik weet niet of je dat zeggen mag, want het staat allemaal niet in de Bijbel. En dan ben ik met andere woorden een beetje aan tegenspreken. Zo van, je hebt er geen geschiedenis er niet bij nodig om de Bijbel te verstaan. Dat blijf ik volhouden. Maar wil je deze dingen goed begrijpen en voor 100% een betekenis geven, dan zou het interessant zijn om te weten dat deze brief aan de gelovigen in Rome niet een brief was aan Joodse gelovigen in Rome. Want dat was een Joodse christengemeente, om zo te zeggen, ten huize van Aquila en Priscilla. En die krijgen de groeten in hoofdstuk 16 vers 3. Met andere woorden, deze brief is niet bij hen bezorgd geworden. Hij zegt namelijk, groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, enzovoorts. En groet ook de gemeente in hun huis, vers 5 van Romeinen 16. En dat was een Joodse gemeente, dat kan niet missen, want Aquila en Priscilla waren Joden. Ooit uit Rome gevlucht. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar er was een Joodse gemeente, zodat deze brief aan een gemeente in Rome geschreven is, aan een gemeente uit de heidenen, gelovigen uit de heidenen in Rome. En dat is een bekend verhaal, het is niet algemeen bekend, maar het is een bekend historisch feit, dat die gemeente aan huis was, niet van Aquila en Priscilla, maar aan huis was van de Britse koning, in het Britse paleis. Ephraim is dat, Brittannië, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar in het Britse paleis in Rome, want daar zat het Britse koningshuis gevangen voor 7 jaar. En dat is wel aardig. De Britse vorst, de koning van Israël dus eigenlijk, van Ephraim, gevangen in de gevangenis in Rome. Ook in ballingschap dus. Weer in ballingschap. Gevangen In Rome, het Rome van de keizer, officiële gevangenen van de keizer, maar de gevangenis van die Britse vorst in Rome komt typologisch in elk geval overeen met de gevangenschap van Paulus daar in Rome, waar er nog bij komt dat de Britse vorst in Rome Jozef vertegenwoordigt en Paulus vertegenwoordigde Benjamin, zijn broertje. Zijn broer Benjamin, die horen bij elkaar. Ik zeg niet dat het dezelfde gevangenis was, maar overdrachtelijk was het wel dezelfde gevangenis. En daar gaat het maar om. Kortom, deze brief is geschreven aan een gemeente die onder leiding stond en onder bescherming stond van de Britse vorst uit het huis van Jozef, namelijk Efraïm. Dat is toch een interessant verhaal. Zodat die lui daar ongetwijfeld deze uitspraak wel degelijk begrepen hebben. De uitspraak van, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten en ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Kortom, zij waren dat andere volk aan wie het koninkrijk gegeven zou worden, opdat zij vruchten zouden dragen. U kent de gelijkenis van die landarbeiders, de werkers in de wijngaard, die de vruchten niet voortbrachten voor de heer des huizes of de heer van de wijngaard en die uiteindelijk zijn zoon doden. Toen was de vraag, want het blijft een verborgenheid, wat zal de heer van die wijngaard met die ontrouwe knechten doen? En de ontrouwe knechten zelf gaven toen als antwoord, hij zal die landlieden, die boze landlieden, zal hij een kwade dood aandoen. Hij zal een verloren doen gaan, staat er gewoon op. Maar hij zal een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die wel hun vruchten voortbrengen op hun tijd. En toen zei de heer, dat klopt, want het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vruchten zal voortbrengen. En dan zit je met precies hetzelfde verhaal, namelijk wie is dat volk? Maar je kunt niet zeggen het koninkrijk is gegeven aan de gemeente. Niet omdat wij het koninkrijk niet hebben, hoewel daar ook bezwaar tegen ingebracht wordt. Maar niet omdat wij het koninkrijk niet hebben, dat is zo. Maar dan veronderstelt het dat God het koninkrijk gegeven heeft aan de gemeente. En dat is niet waar. De gemeente is het koninkrijk tot op heden. Het verborgen koninkrijk, oké. Maar je hebt niet eerst de gemeente en dan wordt hen de zaligheid of het koninkrijk of de wijngaard. Dat, zo is het niet. Wij zijn die wijngaard om zo te zeggen, is de gemeente. Te sterker dus, de zaligheid werd gezonden van de Joden naar de heidenen in het algemeen, maar naar een speciaal volk onder de heidenen in het bijzonder. En dat volk zou inderdaad zijn vrucht voortbrengen en de vrucht is de gemeente. Wij zijn die vrucht. En dan heb je hem volledig 100% verklaard. Waarmee ik toch blijf volhouden dat je het ook wat algemene kunt zeggen. Zo, nou, het is de gemeente. Ander volk is de gemeente. Oh, oké. Ja. Maar je krijgt problemen van degene die dus nauwkeurig onderzoeken. Ja, maar dat kan toch niet? De gemeente is toch niet een ander volk? Of zo. En bovendien, de gemeente is toch niet lo-ami? Nee, dat is ook zo. Nee, maar daar heb je het nou weer. Dus kom je vanzelf terecht bij die ware die erachter steekt, dat inderdaad de zaligheid van Juda ging naar Jozef of van Juda naar Efraïm. En daaruit ontstond de gemeente. En dat is dus inderdaad wat Jesaja 65 dus ook zegt. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, ik ben. Hij heeft zich dus voorgesteld, ik ben Jehovah namelijk. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is. Een weg namelijk naar hun gedachten. En dat is het Joodse volk. Dat wilde hem niet. Maar de Heer heeft ze laten vinden. Kortom, de Heer heeft zich geopenbaard aan een ander volk. En dat is maar waar het om gaat. Verborgene dingen dus inderdaad. Maar het blijft zo dat deze dingen gewoon te vinden zijn, zo hier en daar in het Oude Testament. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat die dingen maar zo af en toe ergens gevonden worden, maar gewoon in hier een schriftgedeelte, daar een schriftgedeelte enzovoorts. En op welke wijze, dat reikt de schrift onszelf al aan, hoe dat in elkaar steekt. Ik moet eigenlijk alweer ophouden, maar ik wil u toch confronteren met een ander verschijnsel, mede omdat ik zelf vind dat ik daar ook wel wat in gebreken mee ben gebleven in de loop der tijd. Dat is namelijk dat Zoals gezegd, en ik blijf het volhouden, dat echt gemeentelijke waarheid, volle gemeentelijke waarheid, dat wil zeggen niet alleen waarheid van het nieuwe verbond, maar waarheid die spreekt over dat wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond op grond daarvan, op grond van het eerstgeboorterecht, dus inderdaad hemelse toekomst van de burgers gaan hebben, dat die waarheid, die volle gemeentelijke waarheid, inderdaad niet gevonden wordt in Romeinen, Korinthe, Galaten, dat heb ik altijd gezegd, dat is geen probleem. De volle waarheid vind je in Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Maar ik moet erbij zeggen, en dat doe ik dus nu met grote nadruk, dat heel die Efezebrief wel degelijk niks anders is dan een commentaar op allerlei oud-testamentische schriftplaatsen, waarbij die schriftplaatsen worden toegepast op de gemeente van vandaag. Op zich is dat niet nieuw, maar dat ik het zo naar voren breng, is omdat nogal eens... Omdat ik nogal eens hoor dat Efeze helemaal niks met het Oude Testament van doen zou hebben. En dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet gevonden zou worden. Nou goed, gemeentelijke waarheid in de volle omvang vind je inderdaad, ik blijf dat volhouden, vind je inderdaad volledig in Efeze, Filippense, Colossense. Maar en in Hebreeën trouwens ook, maar dat laat ik maar even buiten beschouwing. Maar Efeze, Filippense, Colossense. Maar Efeze. En Colossense is een soort van dubbel van de Efezebrief. Efeze is in zijn geheel gebaseerd op het Oude Testament. Absoluut. En niet een losse uitspraak. Heel de brief. Er staat bijvoorbeeld, en dat heb ik nou voor me liggen. Er staat bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 3. Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die kennen we uit het Oude Testament vanzelfsprekend. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. Met elke geestelijke zegening. Met andere woorden, er is geen geestelijke zegening te bedenken waarmee wij niet gezegend zijn. En voor zover dus aan Israël geestelijke zegeningen beloofd zijn. Of zijn er aan Israël geen geestelijke zegeningen beloofd? Voor in het koninkrijk straks. Voor zover er dus aan Israël geestelijke zegeningen beloofd zijn, hebben wij er deel aan gekregen. Nou goed, te theoretisch. Goed dan.
Wie zou zeggen, in de hemel staat.
Ja, op een dezelfde geestelijke zegeningen, maar op een hoger niveau. Israël krijgt het straks op aarde en op een nieuwe aarde en wij krijgen het in de hemel. Dat is het verschil. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat erom dat gemeentelijke waarheid wel degelijk ontleend is aan het Oude Testament in het algemeen. En in het bijzonder ontleend aan de beloften die wel degelijk aan Israël gedaan zijn. Want ik blijf het een grote vergissing vinden van het dispensationalisme, van dus de traditionele bedelingleer, dat daar gezegd wordt dat gemeentelijke waarheden niet ontleend zouden zijn aan Israël. Het is namelijk wel zo, wel degelijk zo. En dat kun je eenvoudig uit de Bijbel halen. Er staat gewoon dat het zo is. Want je kunt geen brief lezen of de waarheden die worden toegepast zijn ontleend aan beloften die aan Israël gedaan zijn. Alleen, het betekent niet dat diezelfde beloften niet ook aan Israël vervuld zullen worden in de toekomst. Dat is de fout die de verbondstheologie maakt. Maar de fout is niet dat men de gezegeningen van Israël toepast op de gemeente. De fout is dat men dan ontkent dat ze alsnog op Israël van toepassing zijn. En de tweede fout is dat men die beloften, die zegeningen toepast op aardsniveau, terwijl er juist staat, nee, het gaat over hemelsniveau. Dat is een andere fout. Er zitten wat haken en ogen aan. Maar die dispensationalisme ontkent gewoonlijk dat de profetieën op de gemeente van toepassing zouden moeten gebracht worden. En dat is een groot misverstand. De hele Efezebrief, dat is gemeentelijke waarheid bij uitstek. Ik heb nog nooit iemand gehoord die dat ontkent. Dat wil wel wat zeggen. Maar goed, die hele Efezebrief is gebaseerd op het Oude Testament. Want waaruit bestaan die geestelijke zegeningen dan? Punt 1, hij heeft ons uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. De gemeente, het volk. Volk uit de heidenen voor zijn naam. Nee. Gemeente. Uitverkoren van voor de nederwerping in de wereld. Wat is dan het uitverkoren volk? Wat was het uitverkoren volk? Israël. En aangezien de genadegiften Gods onberouwelijk zijn, de genadegaven God, Israël is nog steeds het uitverkoren volk, maar de gemeente net zo goed. Heeft ons uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Maar van wie wordt er gezegd dat het zou zijn een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam? Een volk voor zijn naam? Van Israël. Inderdaad, in, wat was het, Exodus 18 of zo, daar in de buurt. Ik ga het nou toch niet precies uitleggen, maar daar staat dat inderdaad. Bovendien, wat Jacobus zegt in Handelingen 15, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij de vervallen hut van David oprichten. Diezelfde uitspraak, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, wordt in het Oude Testament toch van toepassing gebracht op Israël. En niet op 10 stammen hoor, ook op 10. Maar ook op alle 12 in Exodus al.
Zou je
dat tekort
genomen, dus de gemeente eigenlijk
geen volk is? Jawel, de gemeente is ook een volk, maar dan een hemelsvolk.
Ja, maar ik bedoel ook dat zij lichaam van Christus is, de gemeente.
Ja.
Maar dan zou je zeggen, nou dat is hoofd en lichaam. Dus is dat dan, zou je dat dan echt heel heilig van hart kunnen maken dat het dan een volk is?
Nou, het staat er gewoon.
Ja, ik bedoel, het is hoofd en lichaam. Het is een eenheid.
Ja, maar een lichaam is in de praktijk een... ik had er laatst een mooie uitdrukking voor gevonden in het Nederlands.
Openbaar lichaam
Rijnmond. Ja, die uitdrukking gebruikte ik vroeger. Maar kijk, de Tweede Kamer is ook een lichaam. Maar het geeft gestalte aan wat de ministerraad doet. En die vertegenwoordigt weer de koningin enzovoorts. En zo is het hele volk een lichaam. Dat was het uitvoerend orgaan. Dat is lichaam. Uitvoerend orgaan. Kijk maar in het woordenboek. Uitvoerend orgaan. Wat het ook wezen mag. En een volk geeft uitvoering aan wat de koning van het volk, de leider van het volk bepaalt. En wordt dus beschouwd als zijn lichaam. Dat kan heel goed. Alleen er zijn meer beelden en die worden over elkaar toegepast in de Bijbel. Maar goed, gaat mij nou niet om de details van deze dingen. Het gaat mij om het opvallende verschijnsel dat al die zegeningen die hier genoemd worden in Efeze zo zonder meer zegeningen van Israël waren. Israël was het uitverkoren, het heilige volk, het verkregen volk, verzameld uit de heidenen, staat er allemaal bij in Exodus. Een volk uit de heidenen voor zijn naam enzovoort. Maar het wordt hier toegepast op de gemeente. Dan vers 5 van Efeze 1. Hij heeft ons tevoren gepredestineerd tot aanstelling tot zonen, tot zoonstelling. Maar als Paulus het erover heeft in Romeinen 8, dan zegt hij, ja inderdaad, wij zijn geroepen tot zoonstelling. Romeinen 8, heb je dat in gedachten? We zijn geroepen tot zoonstelling. Maar na hoofdstuk 9 komt, waar de vraag gesteld wordt, maar hoe zat het dan met Israël? Want die was er toch toegeroepen. Ze zegt Paulus, nou ja, dat is ook mijn maatschap naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen. Wie zal dus het eerst geboorterecht, want daar gaat het over, wie zal dus het eerst geboorterecht krijgen? Abraham, Isaac, Jacob en dus Israël. Wat wordt hier gezegd van de gemeente? En in Romeinen 9, 10 en 11 wordt toegelegd hoe die dingen verwisseld worden en weer terugverwisseld of hoe dat maar wezen mag. Ik ga er nou niet op in. Het gaat er alleen om dat onze uitverkiezing is de uitverkiezing van Israël. Onze predestinatie tot zoonstelling, onze aanstelling tot eerstgeborenen, is die van Israël. Maar het komt op een of andere wijze, gaat me niet om welke wijze, maar het komt op een of andere wijze terecht bij de gemeente. Waarna staat, hij heeft ons begenadigd, maar aan wie had hij genade beloofd? God is een genadig God, maar wat genadig en barmhartig God, voor wie was dat bestemd? Uiteraard voor Israël. Bovendien, genade is gewoon het nieuwe verbond uiteindelijk. Dat was beloofd aan Israël. In welke wij hebben de verlossing. Maar welk volk zou er verlost worden? Hoeveel teksten wou je hebben? Israël uiteraard. He? En er staat, we hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Maar van welk volk zouden de misdaden vergeven worden? Van welk volk zou je de zonde niet meer gedenken? Romeinen 11, he? Geciteerd uit Jeremia 31. Zal een overtredingen wegdoen, zal een zonde niet meer gedenken enzovoorts. Gaat toch over Israël? Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Dat is eigenlijk ons thema dus vanavond. Hè? Maar aan wie zou de Heer zich openbaren of aan wie zou hij zich bekendmaken? Toch gewoon aan Israël? Of niet? In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Maar welk volk was het erfdeel van de Heer? Israël. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Ja, Israël zou een volk zijn tot eer van zijn naam. Waar de profeten zeggen, ja, zoals jullie nu gedragen, ben je niet tot eer van de Heer, maar haal je zijn naam door het slijk. De naam des Heeren, uw Gods, wordt om u en veel gelasterd. Gebeurt het tegenovergestelde. Maar dat was wel voor Israël. En dan vers 13 van Efeze 1, in welke gij ook verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De Heilige Geest der belofte. Maar aan wie was de Heilige Geest beloofd? Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Joel 2, weet u nog? Handelingen 2. Joel 2. Aan Israël. Doch over Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade. Genade dus ook. En der gebeden. Zachariah 12. Enzovoort. Vele schriftplaatsen die dat zeggen. Die geest zouden ontvangen. De Israëlieten. Die het onderpand is. De geest die het onderpand is van onze erfenis. Enzovoorts. En daarna kan ik nog uren doorgaan, hoor, want dan staat er in Efeze 1... Ik hou niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden... opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid... u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis... namelijk verlichte ogen uw verstands... Hè? Verlichte ogen uw harten, opdat gij ze mocht weten, enzovoorts. Maar dat staat er niet bij, maar dat is een citaat uit de psalmen... Heb u Willem Jones nog gekend? Open thou my eyes, O Lord, that I may see wondrous things in thy law, zei hij dan, voordat hij zijn toespraak begon. Ontdek mijn ogen, O Heer, ontdek, de bedekking wegnemen. Ontdek mijn ogen, O Heer, dat ik mag aanschouwen de wonderen... Dat zijn verborgenheden, geheime dingen. De wonderen, grote dingen betekent het trouwens ook. De wonderen van uw wet. Psalm 119, vers 18. Dat staat hier toch? Paulus bidt precies hetzelfde gebed, hoor. Gemeentelijke waarheid dus. In de psalm. Over verborgene dingen in de wet Gods. Enzovoorts. Waarvoor de ogen ontdekt zouden moeten worden. Enzovoorts. Waarna wij krijgen Christus gezet aan de rechterhand Gods... Opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods. Dat is Psalm 110. En dan zeg je, ja, maar dat is niet toegepast op de gemeente. Nou heb ik je. Dat gaat over de Heer Jezus. Dan zeg ik, mis. Want er staat, en u, daar gij dood waart, heeft hij mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Waarmee dus niet alleen waarheden die op Israël van toepassing waren, maar zelfs waarheden die op Christus, de Messias, van toepassing waren, die worden hier toegepast op de gemeente. Inderdaad, Gerard, die zijn lichaam is. En als het tot hoofd van toepassing is, is het op zijn lichaam van toepassing. Waarna wij zelfs heel... Stout, zou ik bijna zeggen weer dan, besluiten dat de uitspraken in het Oude Testament over de Messias in het Nieuwe Testament niet alleen worden toegepast op Israël, maar in het bijzonder worden toegepast op de gemeente die met Christus gezet is aan de rechterhand Gods en dus hemelsburgerschap heeft ontvangen en in de toekomst dus ook daadwerkelijk tot zoon zal worden aangesteld, want de uitspraak uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, toegepast op de Heer Jezus, blijkt later te worden toegepast op heel de gemeente. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, want wij zouden tot zoon worden aangesteld, staat hier. Terwijl het eerst waar is voor Christus. Daarnaast was het van toepassing op heel Israël, want het is zijn volk. Maar daarboven, op hemelsniveau, is het van toepassing op de gemeente, want het is zijn lichaam. En in Openbaring 12 staat het ook, want de uitspraak, gij zijt mijn zoon, die de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, ontleend aan Psalm 2, wordt in Openbaring 12 toegepast op de gemeente. Maar hier in Efeze gebeurt het ook. Met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. En dan, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat gij die eertijds verre waart, nabijgebracht zijn. Maar wie zijn dat die eerst verre waren? In het Oude Testament. Verstrooide Israëlieten. Maar gij die eertijds verre waart, zijt nabijgebracht. Deel gekregen dus. Gij die eertijds vreemd waart van het burgerschap Israëls. Gij hebt deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En Peter zei het trouwens ook, want die zei, want u komt, handelingen 2, want u komt de belofte toe. En allen die daar verre zijn. U zei tot die mannen van Jeruzalem. En allen die daar verre zijn. Maar diezelfde waarheid wordt hier zo zonder meer, Dat is ontleend uit het Oude Testament. Dan wordt hij zo zonder meer toegepast op de gemeente die gebouwd wordt op één en hetzelfde fundament. Het fundament dat welk is Christus. Dat staat in vers 20 van Efeze 2, maar daar ben ik al te ver. Want dat heiden en joden één zouden worden, zoals hier uiteengezet, is ontleend aan Ezechiël 37 en Ezechiël 34, waar gesproken wordt over Israël, waarbij Juda en Efraïm, Juda en Jozef dus, één zouden worden. Maar diezelfde waarheid wordt hier toegepast op de gemeente. Joden en heidenen, eventueel ook Juda en Jozef dus, één gemaakt in Christus. Het is puur oudtestamentische profetie, aangaande het Nieuwe Testament. Toegepast op de gemeente. Waarna er staat dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. Maar het fundament dat gelegd is, is het fundament uit Jesaja 28. Dat heb ik net geciteerd, waar de Heer zegt, aan wie moet ik nou mijn wijsheid leren? Niemand van die wereld, niemand van Israël, niet van een bekende Israël althans, zeker niet van een ongelovig en wettig Israël, of wettisch Israël. Maar dan zegt hij, zie, ik leg in Sion een grondsteen, een gefundeerde steen, enzovoorts. Ook in Romeinen natuurlijk meerdere malen aangehaald, en in Petrus, maar hier aangehaald uit Jesaja 28 en toegepast op de gemeente. Waarvan bovendien gezegd wordt dat het gebouw wordt op het fundament uit Jesaja 28, maar de laatste steen van het bouwwerk, de top, het hoofd des hoeks, het hoofd van het bouwwerk is ook Christus. Hij is namelijk de uiterste hoeksteen, maar dat was Psalm 108, meen ik, hè? Sorry, weet kan ik nooit onthouden, ja. Daarom zeg ik altijd, meen ik, dus iemand die het wel zegt dan. Psalm 118, inderdaad. Gaat toch over Israël, of niet? Nou, in ieder geval, het is Oude Testament en het wordt toegepast op de gemeente. Die dan een tempel gods is, een woonstede gods in de geest. Maar in het midden van welk volk zal die Heer wonen? Ja, onder Israël, maar hier is het de gemeente. En zo kan ik nog uren doorgaan, maar ik hou er nou mee op, hè. Want ik sta toch ver over de tijd heen te praten. Daar heb ik niet zo geweldig veel zin meer. Maar van vers tot vers, van gedachte tot gedachte, komt uit het Oude Testament. En niet in de laatste plaats de uitdrukking, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Uit Efeze 5 vers 14, ontleend aan Jesaja 60 vers 1. Daar echt gezegd over Israël oorspronkelijk. Waarbij Israël uit de graven zal teruggehaald worden enzovoorts. En de mooiste is natuurlijk die van Jesaja 5. Waar de gemeente bestaat uit leden zijns lichaams. Want daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen één vlees wezen. Deze verborgenheid, want het was bedekt, deze verborgenheid is groot. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Zodat het hier niet eens ging over Israël oorspronkelijk. Het ging zelfs over Adam en Eva in Genesis.